hoeveel kan een kind leren van de buren, van de vrienden, van de oma's en de opa's, van wie je maar ook tegenkomt, die ook een andere kijk op de wereld heeft, die ook letterlijk een ander accent heeft, een andere taal spreekt, andere interesses en hobby's heeft. Als mijn kind alleen maar mijn stem hoort, mijn verhaal, mijn optiek en mijn perceptie van de wereld, dan zal hij die ook automatisch gaan krijgen. En ik wil juist dat mijn kind zo zelfredzaam wordt als maar zijn kan.
Solo, maar nooit alleen. Dit is het verhaal van de mooiste paradox van het moderne leven. Want solo-ouders zijn voelt soms als het zwaarste wat er is. En tegelijk als het meest vrije. In deze serie gaan we overal naartoe. Naar de liefde, naar het dagelijks leven, naar de vakantie met je kids, naar de momenten die je bijblijven en de momenten die je het liefst vergeet. Eerlijke gesprekken zonder filters. Met als gids, contentondernemer en solo-ouder Imke Walenberg. Dit is Missie Solo-ouder, powered bij Estivant.
Welkom bij Missie Solo-ouder. We hadden het al over scheiden, over geld, over carrière en vandaag gaan we de koffer pakken. Op pad! Want er is bijna geen moment waarop het solo-ouderschap zo zichtbaar wordt als op vakantie. De drempel om het jezelf een beetje te gunnen, het sjouwen, het regelen en dan toch dat één moment waarop je denkt, dit is het. Vandaag dus hoe je alleen op reis gaat en toch nooit alleen op vakantie bent. En daar praat ik over met iemand die precies weet hoe dat voelt. Mijn gast van vandaag is Diego González Clark. Nou, tegenover me zit Diego. Vertel even over jezelf, want je doet heel veel, maar acteren, dingen op tv, je bent natuurlijk vader. Maar wie is de persoon Diego eigenlijk?
Oh, god, wat een lastige vraag. Wie is Diego daarachter? Ja, als ik dan wegblijf van mijn werk, wat er dan overblijft, is inderdaad de vader. Ik ben van mezelf een heel chaotisch en heel druk persoon. Druk in de agenda. Maar eigenlijk ben ik een hele rustige, zachte jongen. Echt een zacht ei, zeg ik altijd tegen mensen. Zorgzaam, emotioneel, heel erg alle kanten op. En vooral heel gedreven. Dus wel dat is dan weer wel werkgerelateerd, maar gedreven in mijn vak. Gedreven in mijn ambities, in ook het ouderschap. En genieten van het leven, daar ben ik er heel goed in.
En is dan het woord familiemens daar ook zeg maar heel erg onderdeel van dus? Want ik heb gelezen dat je echt een enorme familie hebt.
Ja, ergens. Gigantisch.
Echt gigantisch, ja.
Ja, dat klopt.
Hoe zit dat inderdaad?
Ik heb een hele grote familie sinds dat ik eigenlijk gewoon kan heugen. Mm-hmm. Ik denk dat ik nummer 134 ben in de familie als we echt gaan tellen. En dat komt omdat ik een Chileense vader heb en een Nederlandse moeder. Mijn vader komt uit Zuid-Amerika. En ja, waar kan ik beginnen? Mijn opa die heeft 3 vrouwen gehad. Er zijn meerdere kinderen uitgekomen. Mm-hmm. Die 7 kinderen hebben zich uiteraard ook weer gevormd in grote gezinnen. En volgens mij, als ik het goed zeg, staat nu de teller op meer dan 58 kleinkinderen. En 12 achterkleinkinderen, voor mijn opa dus. Dat is veel.
Ja, dat is heel veel.
En iedereen heeft natuurlijk ook weer aanhang.
Ja, en jij, want ja, je zit hier natuurlijk niet voor niks. Je bent vader van een heel knap blond zoontje, volgens mij. Hè? En dat heeft natuurlijk een verhaal. Kun je ons daarin meenemen?
Ja, zeker. Ik ben jaren geleden gaan twijfelen aan mijn kinderwens. Van, hey, ik heb wel de wens, maar ik ben uit de kast gekomen. En als homoman is natuurlijk is er geen garantie. Voor niemand is er grote garantie, maar voor een homoman is het natuurlijk lastiger om het ouderschap in te stappen, omdat je altijd afhankelijk bent van interventie van buitenaf.
Ja.
Dus besloot ik ook van, misschien moet ik dat op een laag pitje gaan zetten. Niet weten dat ik jaren later iemand tegen zou komen die eigenlijk al in het proces zat. Die was al bezig met adoptie. En ik ben daarop aangeslagen en dacht, dit is dus wel mogelijk.
Mm.
Want op dat moment dacht ik alleen maar, je kunt een vader worden buiten de norm als homo zijnde, als je geld hebt en beroemd bent.
Mm.
Want de grote Paul de Leeuw en Peter van der Vorst waren de grote namen in die tijd die als homoman vader werden. Voor mij dus ver van mijn bedshow, want ik was helemaal niet daar. Mm. Het waren wel mensen waar ik naar opkeek, maar ik had geen besef, dat is ook mogelijk voor mij. Dus heel eerlijk alles bekeken. En toch heel snel uitgekomen van wanneer ik, of als ik ooit vader zou mogen worden, zou ik dat heel graag willen doen voor een kind dat al op de wereld staat. Ik hoef niet mijn eigen genen door te geven. Ik hoef niet per se mijn eigen vlees en bloed te vermenigvuldigen. Dat is niet mijn intentie in ouderschap. Mijn intentie is zorg dragen voor een kind zelfredzaam maken. Want uiteindelijk gaat het kind ook weer zijn eigen leven leiden. En dat heeft me toegeleid om voor adoptie te kiezen. Toentertijd niet wetende van alle misstanden. Mm-hmm. Dat zeg ik er ook gelijk bij. Want door de jaren heen van het adoptietraject heb ik ook wel gezien hoe het systeem ook faalt. Mm-hmm. Dat kunnen we wel stellen. Maar goed, dus daar ingestapt met de wetenschap van dit is mogelijk voor homostellen. Dit is wat ik wil. Dit is mogelijk.
En dat was wel samen echt toen nog. Ja. Dus oké, okay, ja.
Ja, en dat heeft 2 jaar geduurd wat betreft het traject aan cursussen, inschrijvingen, medische testen, essays, raadsonderzoek van de kinderbescherming. Al die stappen, dat heeft 2 jaar geduurd. En dan moet ik nog zeggen, waren we vrij snel. Mm-hmm. Want gebruikelijk is dat het langer kan duren. Mm-hmm. En daarna, nadat je dus bent goedgekeurd, krijg je een beginseltoestemming. Wat dus zegt, je bent goedgekeurd als ouder.
Capabel.
Ja, ja, exact. Deze aspirant ouder mag mm-hmm. doorgaan. Je bent door naar de volgende ronde. Wat natuurlijk eigenlijk al hartstikke absurd is, ja, hè, als je het zo eventjes uitspreekt. Maar dat was wel de realiteit.
Ja, het is echt auditie doen, zeg maar. Zo voelt het. Ja, nou ja, jou niet onbekend.
Zeker
ja.
niet. Maar heel eerlijk, ik zou nog liever auditie doen voor een musical nu weer dan dat ik het hele proces zou doorlopen. Mm-hmm. Want het is zo een scheef proces, kan ik wel zeggen. Mm-hmm. Als je ook kiest voor iets wat je niet kent. Dus je zegt van, ik wil heel graag door deze selectie heen komen, want ik wil graag die vader zijn. Maar wat betekent vaderschap? Wat betekent ouder zijn van een kind? Het zijn allemaal gedachtes. En op die gedachtes, daar word je op bekritiseerd of ja. word je op goedgekeurd of afgekeurd.
Ja, het is echt ja, het is onmogelijk eigenlijk. Ja, ja. ja.
En ook hele surrealistische gewaarwording dat wel is hoe het gaat.
Mm-hmm, ja.
Goed, dus dat is allemaal doorlopen. En de wachtlijst was 1 jaar. Nou, ik kreeg eerst een appje.
Een appje?
Ja, een appje met kunnen we vanavond even bellen. Mm-hmm. En dat was van de kinderbescherming, van de raadsonderzoeker. We willen namelijk vanavond even wat vragen stellen over het dossier. Je weet alles al.
Ja.
Je weet alles, dus hoezo moet jij nog bellen met mij?
Ja, dus het ging kriebelen.
Helemaal. Dus die avond werden gebeld. En inderdaad, het bericht kwam toen, jullie zijn gematcht met een Nederlandse jongen.
Wow.
Binnenlandse adoptie. Een kerngezond jongetje. Hij is 12 weken oud.
Ik kreeg echt rilling. Ja. Of ja, niet rilling, maar kriebels. Echt zo ja. van, ik denk, wauw, ja.
Het is ook iets absurds eigenlijk.
Een soort van
eigenlijk,
geboorte eigenlijk.
Ja, geboorte via de telefoon.
Ja.
Precies dat. Dan krijg je een foto te zien. Dan krijg je dus te horen dat het kind gezond is. Wat allereerst heel belangrijk is. De naam, Sam. En daarna krijg je te horen, over 10 dagen is hij bij jullie. En woont hij bij jullie.
Wow.
En dat was niet te bevatten. Dat is ook met niks te omschrijven.
Nee. Voelden jullie hetzelfde op dat moment? Of was het... dat is ook wel even afwachten van... Hoe is die ander bij dit bericht nu?
Ja.
Want jij kan het wel voelen nu, maar die... Ja.
Ja, en dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat dat ook misschien wel overspoeld is geraakt door het bijzonder mooie nieuws. Dat daar al langs elkaar heen is geleefd. Hoe beleef je dit? Want natuurlijk, je kunt het niet omschrijven. Mm-hmm. Je hebt er niet echt gelijk woorden voor. Natuurlijk waren we ook allebei blij. Ook allebei in spanning. Maar dan, wat betekent dit echt in de realiteit?
Ja.
Binnen 10 dagen vader worden. En dan wordt ook dat direct prioriteit. In plaats van, we gaan samen nu deze 9 maanden in. Was ja. het, over 1,5 week staat hier een kind. We hebben geen kinderkamer.
Dus heel praktisch, ja.
Precies.
En wat ik begreep, die relatie is ook overgegaan, hè?
Ja.
Dus eigenlijk daardoor onder andere.
Ja, ik denk wel dat de eerste, of nou de eerste zeker niet, dat de laatste duw is geweest in eigenlijk gewoon het beëindigen van ons gezin. Want wij waren nog geen 1/2 jaar in gezin. En toen had mijn toenmalige partner keuzes gemaakt buiten mij om. En toen stond ik alleen voor.
Mm-hmm. En dan, zeg maar, want dan heb je jullie kind, Sam. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Dat is echt zo'n ingewikkelde casus, lijkt me.
Dat zeg je heel goed. Ja. Een hele ingewikkelde casus, maar ook een allereerste casus. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dat het moment dat ik dus zowel de kinderbescherming als jeugdbescherming, want die waren ook betrokken, die waren namelijk op dat moment de voogd mm-hmm. van Sam. Heb ingelicht van, hey, dit is de situatie. Ik ben alleenstaand. Wij zijn uit elkaar.
Was er ook angst dat Sam weer weg zou worden genomen?
Exact.
Ja.
Maar die onzekerheid, die onrust, wanneer je weet van ik sta er alleen voor. Wat nu, waar gaat mijn zoon heen? Gaat hij nog wel door kunnen? Mm. Want de wet schrijft dus voor dit. Dat heeft heel veel onrust gebracht. Heel veel stress, heel veel onzekerheid. Zo erg dus dat de jeugdbeschermer, die dus de voogd was, die zei, dit is in de hele Nederlandse adoptiegeschiedenis nog nooit gebeurd. Ja, dan schaam je je ogen uit je kop.
Mm. Ja.
Los van hoe dingen zijn gelopen, je wil dit gewoon niet hebben.
Nee.
Je wil niet deze persoon zijn die dat meemaakt.
Mm-hmm.
En al helemaal niet voor je kind.
Ja, en het was ook heel meteen duidelijk dat jij degene was die...
Ja, dat is wel vrij snel besloten. Het was in principe dat beide dat had kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar daar ben ik uitgekomen, ja.
Ja.
Met alle toestemming van iedereen.
Oké. Okay. Ja. En hoe gaat het met Sam?
Sam gaat heel erg goed.
Ja?
Ja, het is een...
Jullie zijn natuurlijk wel een heel bijzonder koppel. Dat krijg je natuurlijk heel vaak te horen. Dus,
ja, we hebben dezelfde kapper, ja.
Ja, allebei krullen, toch? Of niet?
Zeker, ja.
Maar dan een ander kleurtje.
Ja. Ja, dat is iets wat hij ook heel erg ziet. Dus hij is niet bezig met geadopteerd zijn of niet. Maar hij is echt bezig met, hey, we hebben hetzelfde haar, maar een andere kleur.
Mm-hmm.
Ik ben bruin, hij is wit. Dat benoemt hij dan echt specifiek. Maar omdat we dus dezelfde krullen hebben, lijken wij zo op elkaar en zijn wij vader en zoon. Ja, hij gaat gewoon heel goed. Het is een hele sociale jongen die zijn hart op zijn tong heeft. Hij zegt alles en denkt alles. Spreekt het uit. Is toch ook wel echt bewust van de situatie. Dat komt ook omdat ik er zelf voor heb gekozen om hem niet anders daarin te behandelen.
Mm-hmm.
Uiteraard, ik praat niet in juridische termen tegen hem, maar ik laat hem wel blijken van wat is nu de situatie, waar staan we nu? Hij weet dat hij zelf geadopteerd is. En dat blijkt ook dat hij laatst naar mij toe kwam in de speeltuin en zei, hey pap, ja, daar is een kindje. Hij weet niet wat adoptie betekent. Dus ik heb even uitgelegd wat adoptie betekent. Maar hij snapt het nog steeds niet. Kun jij het even uitleggen? En dat is dan voor hem gewoon de dagelijkse bezigheid. En ja, hij gaat weer van de glijbaan af.
Mm-hmm.
En dan zit ik naar hem te kijken en denk ik, wauw, wat ben je toch fantastisch.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Ja, dus hij kan het ook, hoe groot wij het kunnen maken. Ik bedoel, we praten er nu over in de podcast.
Ja.
Van, het is toch best wel een ingewikkelde situatie. En dat is het voor hem dus niet.
Nee.
En die... Toch wel, ja, fijne romantische kant hieraan wil ik ook heel graag vasthouden.
Ja, dat is interessant denk ik ook bij kinderen. Ze kunnen je soms zeg maar onverwacht hele rake vragen stellen. Dat je een beetje van in de war raakt, hè,
ja,
met hun onschuld. Maar ook inderdaad het juist heel erg relativeren. En dat je soms denkt, oh ja, wat maken we het wat jij zegt zo groot voor onszelf ook. Dus echt twee kanten.
Ja, daar zijn we toch zo vreselijk goed in geworden als volwassenen. Hè?
Mm-hmm, zeker, ja. Zouden wij veel beter ook mee kunnen doen, ja.
Ja.
En met de moeilijke dingen. Want ik las ook ergens over een paspoort incident.
Klopt, dit was na de adoptie. Nadat de adoptie van kracht was gemaakt via de rechtbank in Amsterdam. Dan ga je ook natuurlijk een achternaamwijziging krijgen.
Mm-hmm.
Dat zijn dan weer de praktische juridische zaken. Dat moet gebeuren. Zodra de adoptie rond is. Dus ik heb alle stappen gevolgd, netjes zoals het moest. En het moment van aanvragen was in orde. En dan twee weken later kan je terugkomen om het op te halen.
Mm-hmm.
En dat deed ik samen met mijn zoon. En ik sta aan de balie. En inderdaad het paspoort verscheen van, oh, dit is het paspoort waar het om gaat. Mag ik uw legitimatie zien, meneer, voor het ophalen? En de medewerker zegt, maar u bent niet de ouder van het kind. Dus ik lachte een beetje ongemakkelijk.
Ja.
Zo van, jawel, want ik ben ook de enige ouder.
Mm-hmm.
Ik heb eenhoofdig gezag. Ik ben alleenstaande vader en ik ben de vader.
Zo staat het ook overal, precies.
Exact. Nee, u mag het paspoort niet meenemen van het kind. U bent niet de vader van het kind. Ja, dat was ook weer zo een moment van toch ook wel schaamte. Van alsof ik iemand zou oplichten. Alsof ik de situatie niet serieus zou nemen, de medewerker voor de gek zou houden. Dat was zo een vreselijk gevoel. Maar ook onmacht, van ja, maar wat ga ik nu zeggen? Toen had ik het geniale idee om te vragen, maar wie is het dan wel? Want ik dacht, misschien lopen we nog achter, is het systeem nog niet geüpdate? En toen mocht ik meekijken op het scherm, ze draaide de computer naar me toe. Dus ik hang ze over die balie heen. En ze zegt, dit kind heeft geen ouders.
Wow.
Het systeem zegt dat er geen ouders zijn. Ja, en toen sprongen de stoppen. Toen zei ik ook van, maar hoe is het mogelijk dan? Dan moeten er toch alarmbellen afgaan. Dat er dus een paspoort aangevraagd voor een kind. Door iets of iemand. Maar de ouders, die bestaan niet.
Ja.
En de enige die een paspoort mag aanvragen, is een gezaghebbende.
Mm-hmm.
Maar die zijn er niet. Dus hoe kan het paspoort zijn aangevraagd? Hoe is dat goedgekeurd? Maar het ophalen niet. Ja, ik word weer helemaal wild als ik eraan terugdenk.
Ja, ja, ja. Maar het paspoort is er wel gekomen
uiteindelijk. Ja, zeker.
Dus je kan ook op reis.
Ja, wij kunnen gaan en staan.
Ga je vaak op pad met Sam samen?
Ja, we gaan veel op reis. We zijn veel onderweg. Behalve dus nog Chili. Die staan op de lijst. Maar nee, we zijn zeker reislustig. En we doen eigenlijk alles wat we willen.
Ja.
We hebben echt de luxe en de privileges om wat te kunnen doen.
En want hoe doe je dat überhaupt? Want je woont nou in Antwerpen.
Ja.
Was dat ook nog een gedoe om te verhuizen naar het buitenland? Was dat ook nog een extra iets? Of was dat...
Nou, omdat het nog niet helemaal duidelijk was van hoe het nou zat met het gezag. Dat daar nog wat onduidelijkheid over was. Zijn er nog wel wat punten van kritiek opgekomen, maar uiteindelijk is wel gebleken van nee, maar de eenhoofdige gezaghouder kan wonen waar die wil.
Okay.
Dus dat is geen probleem.
Nee, maar want wat ik net zei van je bent heel druk, je doet heel veel. Je bent op tv, maar je bent ook veel in het buitenland voor allerlei dingen. Maar je bent wel in je eentje.
Ja.
Dus hoe los je dat op?
Ja, ik kan maar één ding zeggen. En dat is gewoon een heel goed vangnet. Een groot zorgsysteem om je heen bouwen. En dat hebben we gelukkig. We zijn dus ook dichter bij mijn ouders gaan wonen. Toen komen ze uit Brabant.
Ja.
Hartstikke gezellig daar zo. En een stukje verderop rij je zo Antwerpen binnen.
Ja.
Dus zodoende dat wij die keuze hebben gemaakt. Dat is heel fijn. We hebben vrienden en familie die ons bijspringen. Ook in Antwerpen zelf. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ik moet zeker wel plannen hoor. Het is niet makkelijk. Het is elke week weer opnieuw met al die mensen samen zitten van wie kan wanneer wat.
Ja.
Gelukkig is Sam natuurlijk ook ouder aan het worden. Zit op een basisschool, heeft zijn planning ook. Dus hij heeft ook een agenda waar we rekening mee moeten houden.
Ja, zeker ja.
Maar dat gaat heel erg goed.
Ja.
En ook daar nemen we Sam in mee.
Mm-hmm.
Van wat vind jij fijn, wat werkt voor jou, wat niet. Ja, we zijn gewoon een goed team met z'n allen.
Ja. Ja, ja, en dat opvangnet, in ieder geval, dat merk ik bij mij. Het is ook een beetje, zeg maar, het durven vragen, toch? Het,
absoluut.
Dat, in ieder geval, daar was bij mij echt, zeg maar, een soort van hiccup eerst van, ja, maar...
Hulpvragen,
ja, dat. En als je ziet van dat het omarmd wordt, dan nu kan ik het ook makkelijker doen. En dat ik ook zie dat mijn kinderen het eigenlijk ook helemaal prima vinden van, oké, dan moet ik even een uurtje bij je, of dan is er een oppas, of weet ik het, zeg maar, ja.
Ja, heel goed. En ik heb ook echt wel een beetje een filosofie voor mezelf bedacht daarin. Van ten eerste, we hoeven het natuurlijk niet alleen te doen.
Mm-hmm.
Maar ten tweede ook, als je het alleen zou doen, dan zou eigenlijk je kind ook een tekortkoming hebben, vind ik. Dus waarom zouden wij die tekortkoming op ons kind leggen en zeggen van nee, maar ik ben jouw ouder. En natuurlijk neem ik de verantwoordelijkheid, dus ik ben daar. Maar hoeveel kan een kind leren van de buren, van de vrienden, van de oma's en de opa's, van... Wie je maar ook tegenkomt, die ook een andere kijk op de wereld heeft. Die ook letterlijk een ander accent heeft, een andere taal spreekt, andere interesses en hobby's heeft. Als mijn kind alleen maar mijn stem hoort, mijn verhaal, mijn optiek en mijn perceptie van de wereld, dan zal hij die ook automatisch gaan krijgen.
Ja.
En ik wil juist dat mijn kind zo zelfredzaam wordt als maar zijn kan. En het kan het beste, denk ik, als jij zoveel mogelijk absorbeert van wat zijn alle kleuren van de wereld. Wat werkt voor mij?
Zeker, ja.
En die krijgt hij niet alleen van mij. Niet alleen mijn kleuren, maar ook de kleuren van iedereen om ons heen.
Ja. En wat zijn de uitdagingen echt die je ziet met Sam? Of in het samen zijn met je ex-partner die dan nog wel een regeling. Waar loop je af en toe nog tegenaan?
Nou, ik moet zeggen dat het hartstikke goed gaat met de regeling, met de zorg. Dus dat is eigenlijk het probleem niet. Het is meer eigenlijk dat de problemen bij mijzelf liggen.
Ja.
Eraan overgeven. Mm-hmm. Soms dingen loslaten. Ja, en sporten. Ja, dat is toch echt een ding. Daar ben ik blij. Ik heb gewerkt. Ik ben overal geweest. Ik heb mijn opnames gehad. Ik heb mijn kind naar school kunnen brengen. Ik heb hem ook opgehaald. De broodtrommels zijn gevuld. Het kind is gedoucht, gewassen, boekjes gelezen. We hebben een leuke dag gehad. We hebben weer rondjes gefietst. En dan ben ik back af en dan denk ik... Ik heb niet gesport. Ik hou echt van sporten, dus het is geen straf. Het is niet zo van, oh, ik had het moeten doen, maar... Dus ik haal er echt mijn plezier uit. Maar als mijn kind op bed ligt, ja, dan eindigt eigenlijk mijn dag ook een beetje in de zin van... ik kan niet met de deur uit.
Mm-hmm.
En dat vind ik soms wel lastig. Dus is het vaak gewoon mijn oefeningen doen op de grond in de woonkamer. Dus daar heb ik nog wel echt winst te behalen.
Ja.
Om de zorg, zoals sporten, maar ook even eigen tijd te hebben voor jezelf.
Ja, ik heb precies hetzelfde. Als ik niet beweeg of weet ik het en het is zo'n vol leven... Ik loop dan echt zo vast in mezelf. Of inderdaad van dat je denkt 's avonds van ja... Pff, jezus, ja, mijn hoofd zit vol en alles.
Laat maar gaan.
Ja.
Maar als je was gaan sporten, was het hoofd leeg geweest en je lichaam weer wat fitter.
Ja, absoluut. En een aankomende zomer, wat zijn jouw plannen voor de zomer?
Leuke vraag. Oh, ik heb echt zin in de zomer. Het is allereerst mijn lievelingsseizoen. Mm-hmm. En ik heb eventjes vrij van GTST-opnames. Mm-hmm. Dat is ook lekker. Dus ik ben veel thuis met mijn zoon.
Ja.
We gaan op familiereis. Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd.
Ja.
Dat is ook hartstikke zeldzaam in deze tijd dat mensen nog zo lang samen zijn.
Ja.
Dus dat mag gevierd worden.
Ik heb hem niet aangetikt, hè?
Helaas.
Nee.
Dus we gaan op een familievakantie.
Oké.
Okay. Daar kijk ik naar uit.
En waarheen? Of weet je, is het...
Ja, we gaan op een cruisevakantie met een grote boot.
Oké,
naar...
toch nog wel, na alles wat je doet. Maar goed, ja.
Ja, toch wel.
Ja.
We gaan naar IJsland.
Oh, wauw. Ja, ja, dat is heel mooi. Ja,
ja, daar kijk ik heel erg naar uit.
Mm-hmm.
Dus dat wordt wel heel bijzonder. En voor de rest ga ik denk ik gewoon met heel veel leuke mensen afspreken.
Ja.
Waar ik dan normaal gesproken niet aan toe kom. En sporten.
Ja, lekker.
Ga heel veel sporten.
Ja, zeker. En als je alleen op pad gaat, op vakantie gaat met Sam, hoe vind je dat? Want dan ben je met z'n tweeën voor langere tijd. En dan heb je ook niet echt de hulp natuurlijk van buitenaf.
Ja.
Heb je daar voorbeelden van dingen die heel goed dan gaan? Of dat je denkt, oh, dit is wel echt intens.
Nou, daar ben ik dus heel goed in. Dat soort reizen samen maken met z'n tweeën. Omdat ik eigenlijk hem laat beslissen. Ten eerste omdat ik weet, de dingen die ik leuk vind, zijn niet per se geschikt voor een kind van 5 nog op dit moment. Want ja, ik ben echt iemand die houdt van berg beklimmen.
Mm-hmm.
Dat is niet voor Sam weggelegd. Nu nog niet in ieder geval. Dus ik laat hem helemaal vrij in. We zijn ook heel erg van ontbijt op bed.
Mm-hmm.
Dat doen we ook heel graag. Ja, dus ik volg eigenlijk hem.
Okay.
En dat is ook gelijk voor mij een les loslaten. Een les onthaasten,
mm-hmm.
een les ontstressen. En het allemaal in het bijzijn van mijn kind. En heel vaak in het bijzijn van goed weer en goed eten.
Ja.
Ja, dat is toch het grootste cadeau wat je kunt geven aan jezelf.
Ja, dat klopt. Ja, zeker.
Want als je al zo'n drukke week hebt, waarom zou je dan ook nog je vakantie voor gaan plannen?
Mm-hmm.
Omdat je zo graag alles uit wil halen. Ik snap het.
Mm-hmm.
Dus allemaal zeker doen. Maar voor mij is dat echt the way to go. En in combinatie met mijn kind is het... perfect.
Ja, echt. Maar en wat doe je als hij zeg maar, hij is 4 nu, 5?
Vijf.
Als hij toch een tantrum heeft, of weet ik het zeg maar, en je denkt zelf ook, oh jee, hoe kom ik hier uit?
Ja, dan ga ik heel veel luisteraars misschien op de kast jagen, maar mijn zoon heeft nog nooit een tantrum gehad.
Wauw, oké. Okay. Ja.
Nee, echt waar. Het is ongelooflijk. Mijn zoon is de meest zachte, meest begripvolle kind dat ik ken. Dus tuurlijk zijn er wel eens tranen,
mm-hmm.
maar dan wordt daarover gesproken. En ik heb hem nog nooit onhandelbaar of in een tantrum meegemaakt. Ik kan het woord niet eens uitspreken.
Okay.
Zo weinig gebruikt in mijn leven. Nee, ik ken dat niet.
Oké, okay. En want je hebt een boek geschreven.
Ja.
Staat daar ook iets over van hoe je dat hebt voor elkaar gekregen, zeg maar? Of is dat...
ik heb daar wel wat stukken in geschreven in mijn boek. Dat ik hem, wat ik net ook al uitlegde, ik heb hem overal in meegenomen. Dus ik heb ook altijd... hem behandelt als hij is één van ons. En niet zo van, jij bent klein, dus ik praat als een baby tegen je.
Ja.
Nooit gedaan en nog steeds niet. Ik betrek hem in alle conversaties. Ook als we uit eten gaan en we zijn met volwassenen of met meerdere. Ik ben allergisch voor de ouders die een scherm voor het kind zetten. Prima als het werkt voor jouw kind. Ik doe het niet. Ik vertik het. En dus dwing ik mezelf en mijn kind dus om het gesprek aan te gaan. En het is in alles zo. De tv staat uit bij ons thuis. En ik noem hem ook gewoon mijn huisgenoot.
Mm-hmm.
Want we zijn ook gewoon huisgenoten. We hebben allebei onze eigen behoeftes en onze wensen. Die mogen er allebei zijn. Ja, en als we daar gewoon rekening mee houden met elkaar, dan is er niks aan de hand. Dan hoeft er ook geen tantrum te ontstaan.
Ja, ja. Ja, ik hoop dat het zo blijft.
Ik
maar voor
hoop het ook, dankjewel. Ik hoop het ook.
Ja. En als laatste een beetje, want je bent zelf heel actief om te praten over solo-ouderschap, hoe jij dat doet en jouw verhaal. Het is natuurlijk een bijzonder verhaal. Je hebt een podcast, maak je, je hebt een boek. Wat is eigenlijk het wat je echt mensen wil meegeven? Met wat je wil je vertellen?
Ja, eigenlijk is mijn missie doorgeslagen. Op het moment dat ik dus zelf in het adoptietraject stapte, dacht ik van ik ga het gewoon leuk delen. Want ik vind iets moois en iets bijzonders. Niet wetende wat er allemaal achteraan zou komen, wat we zojuist hebben besproken. Dus middels mijn podcast, inclusief ouderschap en mijn boek Buitengewone Gezinnen, wist ik van, ik moet meer gaan doen behalve alleen maar mijn eigen verhaal delen. Ik moet mensen gaan informeren, inspireren, misschien zelfs waarschuwen van neem je verantwoordelijkheid, weet waar je echt instapt.
Ja.
Laten we focussen op het belang van het kind. Dat betekent een stabiel gezin. En hoe krijg je een stabiel gezin? Om de ouders zo goed mogelijk voor te bereiden. En dus de systemen aan te passen op wat heeft het kind nodig. En ja, niet wat heeft de ouder nodig.
Nou, dat zeg je denk ik heel mooi. Ja, zeker. Dankjewel.
Jij
ja,
bedankt.
Ja, nee, echt een mooi verhaal.
Leuk.
Nou, Tim, net zat Diego hier tegenover me. Nou ja, hij heeft ook, hij had het over paspoortincident, onder andere. Dus daar kunnen we daar ook op voorborduren. Maar we gaan het over reizen hebben, vakantie hebben als solo-ouder. Mm-hmm. Daar komt van alles bij kijken. Of ja, leuke dingen, minder leuke dingen. En ik denk dat daarin ook een groot woord is het jezelf gunnen. Maar ja, mensen denk ik dat ze er ook heel erg tegen op kunnen zien. Want je moet veel zelf plannen. Hoe ga je het doen daar ter plekke? Nou, van alles komt erbij kijken. Denk je dat er veel verschil is tussen solo-ouders die op vakantie gaan en mensen, de traditionele gezinnen die op vakantie gaan?
Nou, als ik het ietsje breder neem, weten dat een keuzeproces wat je in je eentje doorloopt heel anders verloopt dan iets wat je samen doorloopt. En dat heeft voor- en nadelen. Kijk, als je iets voor jezelf uitzoekt en het valt tegen, dan is het je eigen schuld. En dan baal je, want het is je eigen schuld. Maar je hoeft je niet te verantwoorden naar voor de verwijten die de ander je dan geeft. Van ja, waarom heb je dat niet beter gedaan? Dus ik denk dat het ergens stressvoller is, omdat je niet ja, die sparringpartner hebt om te zeggen, hey, dit is toch verstandig, hè? Of dit is toch niet te duur, of we hebben een goede keuze gemaakt, toch? Maar aan de andere kant denk ik dat als je, ja, mensen gaan niet voor niks uit elkaar, als je misschien al niet zo heel fijn samen zat, dat het misschien ook wel om niet meer je aan het indekken te zijn, maar gewoon er zelf voor te gaan, dat het ook wel weer zo zijn voordelen heeft. Maar het zijn verschillende beslissingstijden. En mensen die zich aan een ander moeten verantwoorden, hebben vaker ook de neiging om wat meer op safe te spelen. Terwijl mensen die, dus dan kies je bijvoorbeeld een hele bekende, hele grote reismaatschappij. Want als er dan wat misgaat, dan is het in elk geval, dan zegt niemand, hoe heb je die dan kunnen kiezen? Maar dan ben je allemaal niet mee bezig als je gewoon een beslissing voor jezelf neemt. Dan kijk je gewoon wat het beste is. Dus misschien, heel misschien maak je wel betere keuzes als je het in je eentje doet.
Nou ja, ik denk dat dat voor velen ook onbekend is, zeg maar. Als je uit elkaar bent en je bent gescheiden geweest, dan lijken dingen, zeg maar, allemaal logisch, de een gaat op vakantie, de moeder of de vader. Maar er komen toch ook dingen bij kijken. Zoals bijvoorbeeld dat je binnen Europa niet zomaar de grens over mag gaan. Veel mensen denken denk ik ook dat als je internationaal gaat, dat je dan iets moet invullen. Maar dat ligt toch anders. En volgens mij weet jij daar, want jij hebt daar ook wat dingen voor gedaan, toch, in het verleden?
Ja, lang geleden. Dat is wel graaf in mijn hoofd, hoor. Maar die regels zijn een keertje aangescherpt. En ik werkte toen bij een bureau dat soort voorlichtingscampagnes ook voor de overheid deed. En ik weet nog wel waar we toen tegen aanliepen, is dat mensen eigenlijk zich nooit afvragen of ze wel weten hoe die regels zitten. Omdat ze, kijk, het gaat over ouder zijn, het gaat over je kinderen. Ze hebben eigenlijk een bepaald beeld van, nou, dat zal wel zo zitten, want het zou eerlijk en logisch en normaal zijn als het zo zit. En op het moment dat het dan anders blijkt te zitten, ja, daar kom je pas achter als je bij de douane staat en niet verder mag. Dat is ontzettend stressvol. Maar je intuïtie zegt eigenlijk, ik ben een lieve ouder. Natuurlijk heb ik geen verkeerde bedoelingen. Heb ik dat afgestemd met mijn ex-partner. Dus waar doen we moeilijk over? Maar ja, de wet is vaak niet hetzelfde als je intuïtie. Dus het is toch goed om altijd te checken of het echt zo zit als jij voelt dat het zou moeten zitten.
Ja, ja, je intuïtie, ja. En hoe zit het dan met het, want dat is ook dat zei ik in het begin, het jezelf gunnen. Ik denk dat het een heel groot onderdeel is van solo-ouders, jezelf iets gunnen. Dan is een vakantie natuurlijk helemaal een grote stap van ik gun het mezelf. Werkt dat ook echt anders als je alleen bent in je hoofd dan dat je iets kan delen met iemand?
Even over nadenken. Kijk, je hebt natuurlijk een andere dynamiek waarbij je elkaar wat gunt dan naar jezelf toe. Ik denk dat even te kijken of dat goed is om dat bruggetje al te maken. We weten dat mensen vroeger boeken, hè, single-ouders boeken een stuk vroeger. En het blijkt dus dat, daar is heel mooi onderzoek naar gedaan, dat je dan ook echt vanaf het moment dat je geboekt hebt tot je vakantie ben je gelukkiger. En dus ik denk dat je jezelf dus niet alleen die 5, 7, 12 dagen vakantie gunt, maar je gunt jezelf ook iets om je op te verheugen. Ja. Iets om naartoe te werken. Misschien ook een beetje van, het is even heftig, maar straks zitten we daar lekker. Ik denk dat zit bij veel mensen, en dat is denk ik ook nog wel een beetje cultureel bepaald, zit een soort heroïek in het jezelf niet gunnen.
Mm-hmm.
Ja, en dan op een gegeven moment word je er toch ongelukkig van. Ik denk, ik werk juist door het hele weekend. Mm-hmm. Maar ja, dan staat weer niemand met een medaille voor de deur op maandagochtend, weet je wel. Maar dat is dus, als je heel eerlijk bent, is dat ook een soort beloning. Hè? Mm-hmm. Maar het is alleen een ongezondere beloning om jezelf te belonen voor je harde werk en jezelf wegcijferen. Ja. In plaats van jezelf gewoon te gunnen dat je lekker met een drankje naar het zonnetje zit te kijken.
Ja, ik hoor het mezelf ook zeggen, nou, deze heb ik nou wel verdiend, want ik heb zoveel gedaan, zeg maar. Ja.
Ja, ik denk ook, meestal ben ik bij die gedrags- en die psychologische verschijnselen ben ik niet zo'n fan ervan om het cultureel te bekijken. Omdat mm-hmm. mensen echt heel veel gemeen hebben. Maar ik denk toch dat er wel iets in de Nederlandse cultuur zit van, we gaan wel op vakantie, maar dan letten we heel erg op de uitgaven. Mm-hmm. Zelfs al heb je het geluk dat dat niet per se hoeft. Maar dan is het toch een sport om zo weinig mogelijk uit te geven. Of we nemen zo weinig mogelijk mee. Ja, of we willen wel minstens zoveel kilometer per dag lopen. Of dan gaan wij niet in daar zitten, maar dan nemen we onze eigen boterhammen mee en dan gaan mm-hmm. we daar zitten. Dus, en dat is, ja, daar zijn we dan ook een beetje trots op of zo. Weet je wel? Trots dat we niet een lekker broodje bestellen op het vliegveld, maar dat we onze eigen kleffe boterham bij ons hebben. Dan ben je eigenlijk gewoon trots op de verkeerde dingen. Dan zou je net zo goed trots kunnen zijn dat je jezelf dat wel gunt. Dus ik denk dat we een beetje daarvan wel los zouden mogen komen als het gaat om vakantie.
Ja, zeker, ja. Ja, en wat denk jij dat, want als je op vakantie gaat met het gezin, dan is het ook vaak wel heel erg van, dan moet het leuk zijn. Dan is het vaak ook, nou, dan kom je pas als stel, als je dan een stel bent, tot elkaar. En dan kom je er ook soms achter van, oh, wat hebben we elkaar nog te vertellen? Van, gaat het totaal mis? Dus daarin denk ik wel dat als je alleen op vakantie gaat, dan heb je dat niet. En kan je wel inderdaad meer vrijheid om ook zelf te kiezen met wie je bijvoorbeeld een praatje maakt. Dus in die zin denk ik soms van, soms misschien zijn die vakanties wel nog wel soms mooier of leuker. Maar het is natuurlijk wel heel erg, zeg maar, gewoon gechargeerd.
Nou, ik denk dat voor heel veel avonturen, inclusief vakanties geldt, ze maken een goed huwelijk beter en een slecht huwelijk slechter. Mm-hmm. En hoe meer je samen beleeft, hoe meer je op elkaars lip zit, ja, dan gaat de beweging die het opgaat, die wordt dan heel erg duidelijk.
Ja.
En ik denk dat het niks zo leuk is als op reis gaan met je grote liefde. En niks zo vervelend als op reis gaan met de verkeerde persoon.
Zeker, ja.
Dus het is denk ik een heel grote uitvergroter van wat er al speelt.
Ja.
En dan is het natuurlijk veel beter om, als dat niet de juiste persoon was, om lekker in je eentje met je kinderen dat mee te maken.
En ik denk ook verwachtingen natuurlijk. Hè. We zijn allemaal heel erg goed om veel te hoge verwachtingen te hebben en van hoe dingen moeten gaan. En inderdaad, we moeten een broodje meenemen van onszelf en dat soort dingen.
Nou, ik denk wel dat je, wat je net zegt, wil ik even op aanhaken. Ik denk dat mensen wel de neiging hebben om het effect van vakantie ook weer te overschatten.
Mm-hmm.
Ja, dus ik val helemaal om, ik hou het niet meer, ik slaap niet meer van de stress. Maar straks ga ik 6 dagen naar Portugal en daarna is het allemaal over.
Ja, precies. Ja.
En eerlijk gezegd, ik herken wel, het is deels wel waar. Mm-hmm. Ja, je kan echt denken, oh, ik heb zoveel gewerkt, ik trek het niet meer. Na 3 dagen denk ik, leuk om een nieuw project te starten.
Ja, ja, ja.
Dus het heeft echt wel effect. Maar daarna kom je wel weer terug.
Maar dat is de ondernemer in je, hè? Dus,
ja, dat. Maar daarna kom je wel weer terug in hetzelfde leven. Met mm-hmm. dezelfde volle agenda, dezelfde verantwoordelijkheden en zo. Dus ik denk dat we het soms ook een beetje overschatten. Er is wel leuk onderzoek gedaan dat eigenlijk vanaf 8 dagen of zo je al dat echte effect hebt van vakantie. Dat het niet per se dus is van wat mensen elkaar ook een beetje aanpraten. Ik denk dat vooral mensen die geen ondernemer zijn, van pas als je er 3 of 4 weken uit bent, begint het wat te doen. Nee, dat is eigenlijk niet waar.
Dus die 8-daagse reizen die ze aanbieden, die moet je eigenlijk niet nemen dan ook nog. Want dat is dan ook weer eigenlijk tekort.
Nee, 8 dagen is dus prima.
Oké. Dus
het blijkt juist dat je niet zo'n hele lange reis nodig hebt om echt dat vakantiegevoel te hebben. En daarna is het natuurlijk nog steeds super fijn om eruit te zijn in het zonnetje of wat dan ook. Maar het echte effect van je bent eruit, je komt tot rust. Dat soort dingen heb je eigenlijk in een dag of 8 wel te pakken.
Oké, en want volgens mij, want jij hebt een boekje geschreven ook, en die mogen we gaan weggeven, toch? Of niet? Kan je daar iets over vertellen?
Nou, het boekje heet Je bent nog leuker dan je denkt. En dat is, ik ben samen met Eva, ik werk heel vaak met haar samen aan boeken. En zij is dokter in de gedragseconomie. Ben ik gedoken in wat weten wetenschappers nou echt over liefde en relaties en dating? Want er is natuurlijk ontzettend veel ontzettend veel informatie wordt erover gedeeld. Maar wat is nou echt wetenschappelijk solide? Dat blijkt niet heel veel te zijn. Mm-hmm. Of wat wij interessant vonden. Dus dat is een vrij dun boekje.
Yeah.
En dan een hoop mythes halen we daar eigenlijk uit de weg. En we vertellen wat je echt weet. En het leuke was, daarom heet het boek ook zo, dat je best wel reden hebt om optimistisch te zijn als je naar de wetenschap kijkt. Mensen vinden elkaar eigenlijk vaak een stuk leuker dan ze van elkaar weten, bijvoorbeeld. En als de lezers, kijkers, luisteraars interesse hebben, dan moeten ze eventjes iets leuks in de comments zetten.
Ja.
En dan kunnen ze er eentje winnen.
En dat is een ideaal boek, dus niet te dik. Die kan je in 8 dagen uitlezen op vakantie, inderdaad.
Als je kinderen lekker met elkaar aan het praten zijn in het vliegtuig. Ja.
Ja, goede titel op de voorkant ook. Dat mensen lezen, zien wat je aan het lezen bent. Dat is ook echt precies. Perfect.
Ja.
Oké, nou, dankjewel Tim.
Ja, graag gedaan.
Het was alweer de 5e aflevering. Ja, en ik hoop tot de volgende keer eigenlijk.
Yes.
Ja.
Oké.
Ja, dan zijn we ook alweer aangekomen bij de inspiratiehoek. En deze keer komen ze allemaal een beetje van binnenuit de tips. We beginnen met het boek Buitengewone Gezinnen van Diego zelf. En het gaat over alle vormen van ouderschap buiten de norm. Dus adoptie, pleegzorg, draagmoederschap, alleenstaand ouderschap, van alles. Dus voor iedereen die wil zien dat het gezin geen vaste vorm hoeft te hebben of heeft. De tweede tip is de podcast, ook van Diego, Inclusief Ouderschap. Waar die met ervaringsdeskundigen en experts aan de praat gaat over ouderschap buiten de norm. Dus ook met zijn boek weer, waar hij eerder over schreef. En zijn missie is dat de term inclusief ouderschap ooit overbodig wordt. En als derde een initiatief, namelijk Stichting Reis met je Hart. En deze stichting geeft gezinnen die het nodig hebben een vakantie cadeau. Estivan sponsort via deze stichting vakanties voor alleengaande ouders met een krap budget. En deze zomer gaan naar verwachting al 6 eenoudergezinnen gezinnen mee. Supermooi dus. Nou, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 5e aflevering. En ik wil Tim en Diego ontzettend bedanken voor hun openheid en mooie gesprekken weer. En voor mij wat ik meeneem uit deze aflevering is dat vakantie misschien wel het zuiverste bewijs is van waar deze hele serie eigenlijk over ging. Je gaat alleen, je regelt alles alleen en precies daar ontdek je ook dat je het kunt. En dat je nooit zo alleen bent als je eigenlijk denkt. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Heel erg veel dank voor het luisteren en ik hoop heel erg tot het volgende seizoen.
Dit was Missie Solo Ouder. Deze serie is powered by Estivant, de specialist in eenoudervakanties. Wil je een keer mee? Met de code PODCAST2026 krijg je €100 korting, speciaal voor nieuwe gasten. De code staat in de show notes. Heb jij een moment dat je wilt delen? Een vraag waar je al heel lang mee rondloopt? Of een anekdote die eigenlijk te mooi is om voor jezelf te houden? Vind ons op Instagram, @MissieSoloOuder. We lezen alles en we reageren. Solo, maar nooit alleen. Ook onderweg.